We hebben gisteren wat uitgebreid, eigenlijk wat te uitgebreid hoor, maar we hebben gisteren wat uitgebreid stilgestaan bij de cherubim, de gerubs, zoals die heel nadrukkelijk gevonden worden op het verzoendeksel, op het deksel dus van de Ark des Verbonds, en zoals die ook gezien worden aan de voorhang, die immers geborduurd is met deze cherubim, en ook worden ze gezien aan de zogenaamde tabernakel, de eigenlijke tabernakel, dat wil zeggen, dat is eigenlijk het eerste kleed wat over de tabernakel heen ligt, want ook dat was van wit linnen, geborduurd in hemelsblauw, purper en scharlaken, en met cherubim staat er dan, en ik kijk er van hier uit recht tegenaan, dus dat is altijd makkelijk. Die cherubim namelijk, daarvan hebben we gezien dat ze gewoonlijk met vier tegelijk voorkomen. Voor de goede orde zeg ik er nu even heel concreet. Ik geloof niet dus dat er in de hemel zoiets bestaat als een cherub, dan wel een seraf. Omdat blijkbaar in de Bijbel deze cherubim en serafim genoemd worden en beschreven worden in hun geestelijke betekenis. Dat wil zeggen, zijn puur voorstellingen van geestelijke dingen. Dat kan wel moeilijk anders, want ik heb weliswaar gewezen op de overeenkomst tussen die cherubim en aan de andere kant ook de serafim. Maar er staat tegenover dat ze toch steeds verschillend beschreven worden. En dat is een beetje moeilijk om dat te doen, om een verschillende beschrijving te geven van steeds hetzelfde wezen, als het tenminste echt een levend wezen is en als dat zo bestaat. Want zijn er nou vier met elk een verschillend aangezicht, of zijn er vier en hebben ze allemaal, elk voor zich, vier aangezichten, om maar eens wat te noemen. Hebben ze nou zes vleugels, of hebben ze nou vier vleugels? Of heeft de profeet niet goed gekeken, en is het woord toch niet zo geïnspireerd als we altijd gedacht hebben? Kortom, we raken in grote problemen. Maar het punt is dat ze beschreven worden als de gelijkenis van enzovoorts. Dat wil zeggen, ze geven op symbolische wijze uitdrukking aan de heerlijkheid des Heren. En zo staat het er ook feitelijk. En dan zijn we meteen ook van alle andere wilde verhalen af. Wilde, ja, het klinkt wat overdreven als ik het zo zeg. Maar het is natuurlijk toch zo dat er heel wat wilde verhalen over cherubim en serafim in omloop zijn. Over Constantijntje bijvoorbeeld, het zalig kindje, het cherubijntje van omhoog. Toen bleek ineens de baby van Vondel, die bleek ineens een cherub geworden te zijn. En die had nog een lodderoog ook, ja dat is waar. Er zijn mensen die het hele gedicht kennen, hebben ze onthouden van Sinterklaas. Nou goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval, zo ligt dat dus niet. Een mens wordt niet een cherub als hij naar de hemel gaat of iets dergelijks. Maar cherubim komen slechts in de Bijbel voor op bepaalde plaatsen, enkele plaatsen, en worden daar in een visioen, want het is altijd een visioen, ze worden daar in een visioen gezien rondom de troon des Heren, op een enkele uitzondering na, want er staat ook ergens dat de Heer rijdt op een cherub, hij rijdt langs de hemel, zo, op een cherub, daar staat er. Een van de psalmen, het nummer ben ik vergeten, maar in ieder geval het was een cherub. Maar het is gewoon een uitbeelding van het eerstgeboorterecht van Christus. En verder is er natuurlijk nog de beruchte cherub die mij al een paar maal is voorgesteld sinds gisteravond. Namelijk die uit Ezechiël 28. Daar is het Satan, die daar genoemd wordt een Messias, een gezalfde staat er, een overdekkende cherub, waarbij ook inderdaad zijn heerlijkheid beschreven wordt. Want degene die wij kennen als Satan, dus als de tegenstander, was van oorsprong inderdaad zo'n overdekkende cherub, bekleed met heerlijkheid. En daarom wordt hij ook als cherub voorgesteld. Gij waart een overdekkende cherub, staat er. Maar ook dat staat er uiteraard vanwege de overdrachtelijke betekenis ervan. Hij spreekt over zijn heerlijkheid en wie het niet gelooft, leest het gewoon even in Ezechiël 28. Want daar wordt in ieder geval de voormalige heerlijkheid van Satan beschreven met allerlei kostelijke stenen en noem maar op. Een hof enzovoorts. Dus het blijft zo dat de cherub uitdrukking geeft aan de heerlijkheid van de eerstgeborene. En we blijven hardnekkig dus zeggen dat het spreekt over Christus. Maar het kan ook anders natuurlijk. Maar daar rekenen wij niet zo mee. Per slot van rekening, en dat moet u dan ook maar even in ogenschouw nemen. Een slang kan een uitbeelding zijn van Christus, maar ook van de Satan. En een leeuw kan een uitbeelding zijn van Christus, maar ook van de Satan. En wat stond er nog meer? Er stond een arend. En dat kan een uitbeelding zijn van Christus, maar ook van de tegenstander. want het hangt erna vanaf waar het genoemd wordt, omdat deze dieren in hun symbolische betekenis uitdrukking geven. Niet aan iemands wezen, maar aan iemands functie. En dezelfde functie kan toegeschreven worden aan verschillende wezens. Personen mag ik niet eens zeggen, krijgen we daar weer verwarring over. Want de slang is een uitbeelding van de vorst over de stoffelijke wereld. Dat is tot op heden niet lang meer en ook steeds minder. Satan, dat is namelijk de oude slang uit Openbaring 12. De oude slang, er komt namelijk ook een nieuwe, die kennen wij al, want dat is Christus. Die wordt dus net zo goed door een slang uitgebeeld. De vorst, over de hele stoffelijke wereld. Zie? Nou, zo kan ik doorgaan. De leeuw is een uitbeelding van het koningschap. Dat is immers de koning der dieren. Dus hij is een beeld van het koningschap over de levende wezens hier op aarde. Wel, dat wordt van Satan gezegd dat hij dat is. Maar om dezelfde reden wordt het beeld natuurlijk veel nadrukkelijker toegepast op de uiteindelijke koning, namelijk Christus. Die daarna komt, later zou komen. Want als het lam uit de dood is opgestaan en we blijven gewoon goed kijken naar het lam, dan zal blijken dat het toch een leeuw is. Die staat dus ook, hoewel hij geslacht was. En het was dus, hij komt dus later, een generatie later. De oude leeuw, zal ik maar zeggen, verdwijnt en er komt een andere voor in de plaats. Dat is de gedachte. En in wezen geldt het natuurlijk voor de arend hetzelfde. De arend is uiteraard een beeld van de vorst over de hemel. Vogelen zijn immers vogelen des hemels. Dus de arend is de uitbeelding van het koningschap over de hemelen. Wel, dat komt ook toe aan Christus. Uiteraard. Nou, zo zijn er nog wel een paar beelden, maar laat ik me daar nog niet in verdiepen. Maar je moet bedenken dat deze typen niet zozeer typen zijn van iemand, maar meer van iemands functie. Genesis 3 is een hele mooie natuurlijk, want Genesis 3 vinden we de cherubim voor het eerst. Daar staat ook in het meervoud. En die staan bij de Hof van Eden om te bewaken de weg naar de boom des levens. Want de boom des levens komt wat de betekenis betreft overeen met de ark des verbonds en het verzoendeksel. Het is namelijk de plaats van waaruit het leven verspreid wordt, zich uitdrukt in de gehele wereld. Dat is de gedachte. En precies zo'n centrum waarvanuit het leven gegeven wordt aan alles daaromheen is het verzoendeksel en de ark des verbonds. Zo is het toch? En de mens die in zonde gevallen wordt verdreven uit de hof, verdreven dus ook bij God zelf vandaan, want die wandelde in de hof, enzovoorts. En dus ook verdreven van de boom des levens, namelijk de levensbron, en dat is dus Christus. En die troon, en dat centrum van waar dat leven dan is, die wordt inderdaad omringd of bewaakt of bewaard door cherubim, staat er. Dus je vindt daar ook cherubim, er staat niet bij hoeveel. Maar volgens de traditie zijn het er dan toch meer dan twee, want anders was het cherubim. Maar je vindt daar cherubim, vermoedelijk dus ook vier, als u het mij vraagt, maar het staat er niet hoor. Maar je vindt daar cherubim om de weg naar de boom des levens te bewaken. Precies zoals in de tabernakel cherubim vindt op het verzoendeksel om de weg naar de ark des verbonds te bewaken. Want waartoe diende het voorhangsel? Om scheiding te maken
tussen
het heilige en het heilige der heilige staat, hè? Maar inderdaad, het is een goede variant. Zo is het, ja. Dat heb je al geleerd, hè, Mirjam? Zo is het. Inderdaad, het maakt scheidingen, sluit de weg af. Maar aan de andere kant moet u zich voorstellen dat de cherubim dus een veruiterlijking zijn van degene die op de troon zit. Dat ze cherubim zijn om de weg naar de hof en dus naar de boom des levens te bewaken, betekent dat ook dat degene die in de hof woont zich veruiterlijkt en zich vertoont in de gedaante van die cherubim. En het spreekt dus over het eerstgeboorterecht van Christus. En dan zal ik er maar meteen bij zeggen dat die bewaking er niet voor niks is. Kijk, er had natuurlijk ook gewoon een Hera's hekwerk omheen kunnen staan, bij wijze van spreken, hoog genoeg en groot genoeg, had er ook niemand in gekund. Alleen dat is slecht voor de werkgelegenheid, denken we dan. Maar goed, ik bedoel gewoon maar te zeggen, het had ook kunnen staan dat de weg afgesloten werd of zo. Maar er staan bewakers bij. Waarom? Wat veronderstelt dat? dat ooit een keer iemand er komt en zegt, ik wil toch naar de boom des levens, en dat die gerub achteruit stapt en zegt, ga je gang. Of niet? Ja, anders heb je geen bewaking nodig. Je moet controle nemen. Wie erin gaat en wie eruit gaat. Nou, de bedoeling is dat de zondige mens er niet in gaat. Maar zoals het voorhangsel scheurde, en dus als het ware de gerubs, die vier gerubs op het voorhangsel, denk dat het er ook vier waren, hè, maar dat staat er ook niet bij. Maar dat, zoals die gerubs dus weken uit één weken, en de hoge priester, maar daarmee het hele volk als het ware doorlieten, want zo is het, en daar hebben we het vandaag zeker nog over. Zo is het ook eigenlijk dus gesteld met de Hof van Eden. Je moet je daarbij voorstellen dat toch een keer die gerubs opzij stappen en de weg naar de boom des levens vrijmaken. En in ieder geval eindigt de Bijbel ongeveer zo, namelijk met te spreken over een nieuwe schepping voorgesteld in het visioen van het Nieuwe Jeruzalem. Ik zei een nieuwe schepping voorgesteld in het visioen van het Nieuwe Jeruzalem. Laat dat maar weer eens tot u doordringen. En wat zien we in dat visioen van het Nieuwe Jeruzalem? De boom des levens. Men kan dus toch weer naar de boom des levens. De gerubs laten de toegang vrij. Nou, datzelfde als scheuren van voorhangsel eigenlijk. Dus, hoe dan ook, waar we ook die gerubs tegenkomen, ze spreken over de heerlijkheid van de opgewekte Christus, die hoge priester en koning is, als de eerstgeborene, naar de ordening van Melchizedek. Nou, dan heb ik weer die hele reeks namen en beelden in gedachten, waarvan ik u gisteren een verzameling gegeven heb. Dus misschien dat ik er vandaag nog eens een paar noem. Maar voorlopig niet, want ik moet nodig terug naar het verhaal van de ark, anders kom ik helemaal niet door het onderwerp heen. Ik had het toch al even doorheen gewild nog vandaag. Hè. Ik moet eerst wat zeggen over de mate van de ark. Dat is moeilijk, daarom lag het niet voor de hand om dat meteen te doen. Het is namelijk moeilijk omdat de betekenis daarvan niet geheel duidelijk is. De maten zijn namelijk halve maten. Het aardige is trouwens dat vrijwel alle commentatoren dat inzien. En zeggen, de ark is 2,5 L lang en 1,5 L breed en 1,5 L hoog. Maar wat moet je nou met 2,5, 1,5 en 1,5? De commentatoren lossen het gewoon zo op en zeggen, dus verhouden al die zijden zich tot elkaar als 5 staat tot 3 staat tot 3. En zij verdubbelen dus de afmeting 5 en 3 en 3. Dat zijn dan de getallen, maar in werkelijkheid was het de helft. 2,5 bij 1,5 bij 1,5. Eerst dan maar even op die 1,5. 1,5 L hoog was de ark des verbonds dus. Dus zeg maar ruwweg 75 centimeter hoog en 75 centimeter breed. En 2,5 L lang, dus dat is 1,25 meter zeg maar, zoiets. Hè? Flinke kist. En we hebben al gezegd dat de hoogte van de Ark des Verbonds en dus de hoogte van het verzoendeksel, want op die hoogte ligt het deksel dus, die hoogte komt overeen met de hoogte van de tafel en in ieder geval het brandofferaltaar. Komt overeen met de halve hoogte van het brandofferaltaar en de gewone hoogte van de tafel, zo was het toch? En het punt is dan, we hebben dat gezien, dat, en dan ga ik weer op het altaar in, weer op het brandofferaltaar, met opzet, omdat dat zulke onbekende dingen zijn. Het brandofferaltaar had geen rooster bovenin, dat is een misverstand. Het had een rooster aan de buitenkant, letterlijk staat er opgelegd, vanaf de grond, vanaf de omloop waar men loopt om het altaar, tot de halve hoogte van het altaar. Deze plaat is dus, bij uitzondering, maar deze plaat is nou eindelijk een keer goed. Een raamwerk, een traliewerk, een net staat er gewoon aan de buitenkant van het altaar, vanaf de grond tot de halve hoogte. En dat symboliseert gewoon dat dat altaar gevangen werd in een net, zoals men vissen en vogels vangt in een net. Even tussen haakjes, heb ik niet genoeg. Vissen en vogels, weet je wat die met elkaar gemeen hebben? Dat ze gevangen worden in een net. Ja, dat heb ik net gezegd. Dat ze allebei verschenen op de vijfde dag. En dus zijn zowel de vogels als de vissen samen zijn ze een uitbeelding van de gemeente die gehaald wordt uit het water, maar die een bestemming heeft in de hemel. De vissen worden uit het water gehaald en worden dan vogels. Dat is het eigenlijk. Sommige vissen hebben de merkwaardige neiging trouwens. Ja, om van biotoop te veranderen. He? Ja, zeker. Maar dat is de gedachte. Want wat eerst is in de zee, in de volkeren, wordt daar uitgehaald. En komt dan in de hemel, wordt een vogel des hemels. Dat is ongeveer de gedachte. Uit de vijfde scheppingsdag. Want de vijfde scheppingsdag, of zogenaamde scheppingsdag natuurlijk. Maar die vijfde dag die spreekt over de vijfde bedeling waarin wij leven. Nou, van vogels zowel als vissen staat, ze worden gevangen in een net. En dat is wat je hier ook uitgebeeld vindt. Want de gedachte is dat er zit een net aan de onderzijde van het altaar. En de ringen, daar staat ook inderdaad letterlijk van, de ringen waar de handbomen doorgaan. Daarvan staat niet dat die aan het altaar zijn, maar ervan staat dat ze aan het net zijn. Uiteraard. Want met de handbomen wordt het net gedragen en in het net hangt, om zo te zeggen, het altaar dat omhoog getrokken wordt. En het net reikt maar tot en met de onderste helft, tot de halve hoogte dus van het altaar. Omdat de onderste helft van het altaar daarmee een uitbeelding is van de gelovigen hier op aarde. En dus als gevangene, beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Want de gevangenis is immers gevangen genomen uit Efeze. En dat is de gemeente hoor. He? Maar waar het de bovenkant betreft, de bovenste helft betreft, heeft de gemeente deel aan de heerschappij. En de bovenste helft wordt dan ook gekenmerkt weer door die vier horens daarop. En die spreken inderdaad over heerschappij. De bovenste helft is vrij. Voor zover wij hier beneden zijn, zijn we gevangenen. Voor zover wij in de hemel zijn, zijn we vrij. Je kunt geloven dus op beide manieren beschrijven. Dat gebeurt ook. Want, zegt de apostel, als we hier niet vrij zijn, maar slaven zijn, dan zijn we toch vrij in Christus. En mochten we hier op aarde vrij zijn, dan zegt hij, nou, dan zijn we toch gevangenen van Christus. Dan kan het op allebei de manieren. En beide manieren worden uitgedrukt in dit beeld van de brandofferaltaar. Maar het punt is, en we hebben dat vaker gezien, dat veel van deze voorwerpen in het tabernakel, en als u het mij vraagt, eigenlijk alle, zich kenmerken door die tweeheid. Er is een aardse kant, er is een hemelse kant. Die samengevoegd zijn, de twee zijn tot één geworden, we zullen het vandaag nog een paar keer zeggen, in verband met andere dingen, de twee zijn tot één geworden. Maar die eenheid, die vinden we daar precies in het midden. Daar komt die eenheid tot stand. En als we dan even verder lopen binnen, zagen we dat bij het wasvat ook, want het is het wasvat zelf en zijn voet. Het wasvat staat voor Christus, zullen we dan maar zeggen, is een hemelse positie als het woord en dus gevuld met water. En de voet staat voor de aardse positie van Christus. In afhankelijkheid van dat wat boven is. Precies hetzelfde verhaal. Bij de Ark des Verbonds, want laat ik maar meteen doorhollen. Hè. Bij de Ark des Verbonds vinden we precies hetzelfde. Want op de hoogte waarop het net ophoudt van het altaar, op diezelfde hoogte, begint in het Heilige der Heiligen het verzoendeksel. Het is precies hetzelfde, twee gelijke helften, of twee helften moet ik zeggen. De onderste helft van sittimhout, overtrokken met goud. Maar de bovenste helft, het deksel, alleen maar van goud. Waar, en ook overtrokken met iets, dat wil zeggen er staat iets op in dit geval. Namelijk de vier cherubim. En dat het de vier waren, daar hebben we het nou niet meer over. Twee namelijk aan beide zijden staat er. En zo hoort het ook. Dus de hoogte van het altaar komt overeen met de halve hoogte van het, of de hoogte van de Ark des Verbonds komt overeen met de halve hoogte van het altaar en het komt overeen met de tafel. Want dat is het niveau waarop de hemelse dingen beginnen. En onder dat niveau spreken we over aardse zegeningen die de gelovige net zo goed ontvangen heeft. Dat is de gedachte. Bij de kandelaar vind je hetzelfde trouwens ook uitgebeeld. Omdat je daar hebt de kandelaar waarop staan de lampen. De kandelaar, de zevenarmige kandelaar, is gewoon een zevenarmig statief, dat heb u toch begrepen, waarop de lampen gezet worden, want die worden ook gemaakt, gouden lampen, die geplaatst worden op de gouden kandelaar, dus het is ook beneden en boven zit erin. En het reukofferaltaar heeft dat ook, omdat het tweemaal zo hoog is als dat het lang of breed is. Het is immers vierkant, een L bij een L, Maar de hoogte is 2L, zodat u daar ook heel nadrukkelijk te maken krijgt. Met twee op elkaar eigenlijk. Twee kubussen op elkaar is dan de gedachte. Dus die tweeheid, die verticale verdeling, die zien we dan ook overal in terug. Omdat al die dingen die over de gemeente spreken, een aards aspect en een hemels aspect, in zich verenigen. Let wel, het gaat niet om het verschil, het gaat omdat het juist met elkaar verbonden is en een eenheid vormt. Nou, dan gaan we maar weer verder. Die halve maten brengen dus die gelijkheid met de dingen die ik zojuist noemde. Maar de 2,5 zegt ons al helemaal niks meer. Daarom is het ongetwijfeld zo dat deze maten verdubbeld zouden moeten worden. Wat betreft de betekenis van het altaar. Of van de ark als zodanig. En dan wordt het 5 bij 3 bij 3. En het is niet moeilijk om te zeggen dat hier dus de genade uiteindelijk ten volle vorm krijgt. Want genade vul ik in voor de 5, zoals bekend. Hè? En de onzienlijke dingen vul je in voor een 5. En 3 staat voor vormwording. En dus 3 bij 3, hè? Dus 3 breed en 3 hoog wordt het dan, voor de typologische betekenis. Dat betekent dat de dingen inderdaad gestalte krijgen, dat definitief iets vorm krijgt. 3 is vormwording, 3 maal 3 is dan dat het definitief en ten volle gebeurd is. Er is niks meer aan toe te voegen, het is helemaal af dan. Hè? Is door zichzelf vervuld, of moet ik zeggen, of in zichzelf vervuld, heet zoiets. Maar wat is er dan vervuld, wat heeft de gestalte gekregen? De genade. Maar dat had ik u kunnen uitleggen zonder die getallen. Maar had ik alleen maar de Hebreeënbrief hoeven voorlezen. Want daar gaat het over de genade die niet alleen verschenen is, maar genade die definitief voor altijd op de troon zit. Nou, dat is 5 maal 3 maal 3. En dan ziet u het merkwaardige fenomeen dat we hier getallen verdubbelen, terwijl we op een andere plaats getallen eerst door 2 moeten delen. Omdat ze eerst verdubbeld waren. Weet u nog? Ja, dat is in de chronologie. In de tijdrekenkunde. Als Israël in Egypte is, zijn alle jaartallen, alle tijdsperioden dubbel. Ze worden dubbel genoemd in de Bijbel. Ze zijn met 2 vermenigvuldigd. Als we dus de betekenissen van willen weten, zullen we ze eerst weer door 2 moeten delen. Ja, goed, nou, daar ga ik maar nou niet verder op in. Maar dat is een verschijnsel dat we dus meer tegenkomen. Dat de dingen dubbel genoemd worden terwijl ze enkel zijn. En hier vinden we dat het enkel genoemd wordt terwijl ze voor de betekenis dubbel zouden moeten zijn. Het mag ons trouwens niet verbazen dat deze 5 en 3 en 3 dus op deze wijze verborgen worden in de ark. Want als er dan al verborgen dingen zijn, dan is het zeker in de ark des verbonds, want die spreekt in zijn geheel over de verborgen dingen. Over de 5, over de verborgen Christus, over het verborgen koninkrijk. En eigenlijk spreekt hij ook over de wet, die zie je helemaal niet, maar die is wel zo goed verborgen. Want die ligt onder het deksel. Nee, niet wij liggen eronder. Het woord ligt eronder. Nee. Goed, nou, dan gaan we verder. Ik dacht dat het wel voldoende was over die maten. Ik moet er nog een paar dingen van zeggen van deze ark. Namelijk, we hebben al even gesproken over wat er in de ark was. Daarover bestaat namelijk een misverstand. De Bijbel zegt uitdrukkelijk dat in de ark niets anders was en ook niet anders geweest is overigens dan de 2 stenen tafelen. Hoewel wij in Hebreeën lezen, Hebreeën 9 vers 4 is dat, dat er in de ark was dus 2 stenen tafelen, de staf van Aaron en de kruik met manna. Maar het is een misverstand, want het woordje in, wat de vertaling is van het Griekse en, het woordje in zou betekenen niet dat het erin is en dat het dus omgeven wordt door iets anders enzovoorts, maar het betekent het hoort erbij. En hetzelfde woordje wat daar vertaald is met in, wordt ook soms vertaald met tot of bij of aan, nevens, hoe dat maar zijn mag. Dat moet dan uit het verband blijken hoe men het moet vertalen en uit het verband blijkt dat men het zo moet vertalen. Alleen het is wat lastig, omdat het woordje in gebruikt wordt voor de stenen tafelen, die er echt in waren in het Nederlands. En het wordt, en hetzelfde woordje, want er staat er maar één keer, hetzelfde woordje wordt gebruikt ook voor de kruik met manna en de staf van Aaron. En die lagen er niet in, maar die lagen ernaast, zodat de vertalers in de problemen kwamen. Dus we nemen het ze maar niet kwalijk, maar wij moeten even leren wat het woord in betekent. Ik illustreer het meestal even aan de hand van Efeze en Colossense, want in Efeze staat dat de gelovige is in Christus en in Colossense staat dat de Christus is in de gelovige. En voor de rest staat er in beide brieven precies hetzelfde. Nou, met andere woorden. Nou is de vraag, is de gelovige in Christus of is de Christus in de gelovige? Het antwoord is, dat is hetzelfde, want in betekent dat het met elkaar verbonden is en bij elkaar hoort. Dat is alles. Wij zijn verbonden met Christus en Christus is verbonden met ons, want wij zijn één plant met hem enzovoort en hij dus met ons, dat is het. Dus bij de ark hoorden de twee stenen tafelen die zich erin bevinden. En de staf van Aaron, de kruik met manna, bevinden zich erbij. Liggen dus voor de ark des verbonds. En ik zal u daar de schriftplaatsen van geven. Waar heb ik ze? Daar, ja. Over de stenen tafelen lezen we in Deuteronomium 10. Deuteronomium. Hoofdstuk 10. Een schitterend verhaal. Dat mag ik helemaal niet vergeten. Want daar staat: terzelfder tijd, vers 1 dus, zeiden de Heere tot mij: hou u twee stenen tafelen. Als de eerste, dus moeten twee stenen tafelen uit de berg gehakt worden. En klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout, zei Mozes, en hield twee stenen tafelen als de eerste en ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand. Toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dage der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot jullie gesproken had. En de Heere gaf ze mij en ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. En als we nou alles bij elkaar optellen, dan krijgen we dus het verhaal dat Mozes eerste keer de berg opging en toen met twee stenen tafelen terugkwam, waarin het woord des Heren gebeiteld was met de vinger Gods. De goede man liet ze stuk vallen toen hij beneden aan de berg was. Ja.
Nee, hij zag eerst dat volk zondigde.
Ja. Ja, ik sla wel meer wat over. Hij heeft onderweg ook een keer gerust en wat water gedronken, maar dat... Nou goed.
Ja, maar het is niet zomaar weer een zomer laten meer vanuit de tonniteit.
Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik word bijna gedwongen om er toch verder over te praten. En ik wou het net even bij elkaar optellen. Maar goed, hij liet ze dus stuk vallen in elk geval. Er staat het trouwens gewoon, want er staat welke gij gebroken hebt. Hier, hè? Hij liet ze stuk vallen, waarna Mozes een kist moest maken van hout, dat deed hij ook, van sittimhout. Daarna ging hij weer de berg op en haalde een nieuwe, voor garantie, of niet? Ja toch, hij kreeg toch door de leverancier gratis een nieuwe stel, of niet? Ja, het was garantie, hij hoefde ze niet zelf te betalen. Hij ging gewoon een nieuwe... Ja, zo was het werkelijk hoor. De Heer nam de verantwoordelijkheid op zich. Zeker. Niet voor het maken van het gouden kalf. Dat niet, maar wel voor die stenen tafelen. Dus Mozes ging opnieuw, haalde een nieuw stel stenen tafelen voor garantie en legde ze in deze kist die inmiddels die hij eerst gemaakt had. En daarna gaat het verhaal verder, Want vervolgens werd later een kist van sittimhout, als je het mij vraagt, deze kist, maar dat weet ik niet zeker. Maar een of andere plaats, maakt niet uit, hè. Maar al, daarna werd een kist van sittimhout van 2,5 bij 1,5 bij 1,5 overtrokken met goud. En daar werden de stenen tafelen ingelegd. En daarop kwam het verzoendeksel. En zo hebben we de Ark des Verbonds. Dus eerst waren de stenen tafel alleen maar 2 stenen tafel en toen gingen ze kapot. In tweede instantie gingen ze in een kist van sittimhout, die in derde instantie overtrokken werd met goud en waar een deksel op kwam. Dat is het verhaal. Nou, hoe vaak hebben we nou al gezegd dat 2-1 wordt? Weet ik niet, daar ben ik de tel van kwijt, maar ik zal een poging doen. Mozes kreeg 2 stenen tafelen, maar wat kreeg hij? De wet. Hoeveel wetten? 1. Maar het was op 2 stenen tafelen. Waarom op 2 stenen tafelen? Aha, omdat het was het woord van God, de Torah, de onderwijzing van God, en die komt in tweeën, namelijk die onderscheidt zich in het oude verbond en het nieuwe verbond, of als u dat wilt, het oude testament en het nieuwe testament, zo kan het ook. Komt in tweeën. En voor de goede orde zeg ik meteen, want dat vergeet ik vandaag verder vast, zeg ik maar meteen, dat als je 10 woorden hebt en ze staan op 2 stenen tafelen, dan is het meest voor de hand liggende dat elk van die tafelen er 5 heeft, zodat hij 2 × 5 van die dingen mee naar beneden neemt, maar die horen bij elkaar. Waar heb ik dat meer gehoord? Dat zijn 2 handjes in elkaar. He? Maar, ik zal een ander beeld geven. Waar heb ik dat meer gehoord? Wel, dat eerste kleed wat over die tabernakel ligt. Van wit linnen, fijn getwind linnen, geborduurd in de kleuren hemelsblauw, purper en scharlaken. Met cherubim, dat zijn 2 × 5 kleden. Dat wil zeggen, er worden 10 gordijnen gemaakt. Die worden 5 × 5 aan elkaar genaaid. Ik zal niet weten hoe anders, want er staat verder niks over. Maar het waren er oorspronkelijk 10. Ze worden verdeeld in 2 × 5 en aan elkaar genaaid. Dan heb je dus vervolgens 2 kleden over. En aan die kleden worden lusjes gezet, bijgenaamd striklisjes. Want er moet iets gestrikt worden. In een lus. Dus striklisjes. Aan elk kleed 50. En die 50 2 × 5. 50, 2 × 50 nu, komt tegenover elkaar en ze worden verbonden met gouden haakjes. De haakjes op de bekende manier, zoals je altijd tekent, deze haakjes dus. Daarmee worden de kleden aan elkaar. Want dan heb je ook 2 × 5 bij elkaar. Wat zou het nou betekenen? Hè? Dan weet je meteen wat die kleden betekenen. Precies hetzelfde als die 2 stenen tafelen. Namelijk het complete woord van God, met elkaar verbonden, maar wel degelijk oorspronkelijk 2, maar het is 1 gemaakt. En bij nadere verdeling blijkt het te zijn 2 × 5. 2 × het woord uit de hemel, 2 × vanuit de verborgen dingen, openbaart God zich op aarde enzovoorts. 2 × spreekt de Heer, 1 in het oude en 1 in het nieuwe verbond, maar het is alle keren is het over genade. Het wordt met elkaar verbonden door die gouden lusjes, of die gouden haken, maar het is ongeveer hetzelfde als dat het voorhangsel wordt weggenomen, want zo wordt ook het oude en het nieuwe aan elkaar verbonden. En tot 1 gemaakt. Het is precies hetzelfde. Nou, dat komt dus nog een paar keer voor. Maar het is ook precies hetzelfde als dat je 2 stenen tafelen bij elkaar als een eenheid in 1 kist doet.
Je hebt de afgebroken.
Ja, dat is hetzelfde als de middelmuur, dus afscheidsels wordt weggenomen. Of dat de vijandschap teniet gedaan wordt. En dat in plaats van eenheid, namelijk vrede, tot stand komt. En als dus in Efeze, nou zijn we weer even in een versnelling, hè. Als dus in Efeze staat, hij is onze vrede, dan had er ook kunnen staan, hij is onze 50 gouden haakjes. Want per slotverrekening heet hij Jezus en dus heet hij Jozua. En Jozua is de zoon van Noen. En Noen wil zeggen dat het de 50 zijn. Dat was heel snel. Ja, als u dat niet begrijpt, kan ik er niks aan doen zo gauw, hoor. Heus niet. Maar komt dan wel eens een keer. Bij een andere gelegenheid hebben u nog een lange weg. Hè? Hebben wij ook trouwens, dus dat geeft niet. Maar dan leer je nog eens wat, hè? Dat is de bedoeling. Nou, even terug naar die wet. De oorspronkelijke stijl breekt. Dat oorspronkelijke stijl is als zodanig weer een uitbeelding van het oude verbond. En dus wordt het vervangen door een nieuw stijl, want dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Weer hetzelfde verhaal. De eerste stijl stenen tafelen breekt. En dus komt er een tweede stijl voor in de plaats. Maar dat blijft niet zo open en bloot liggen. Of dat draagt Mozes niet in zijn handen. Want Mozes is de middelaar van het oude verbond. En daar gaat het niet om. En wat gebeurt er dus? Via dezelfde Mozes worden twee stenen tafelen gelegd in een kist van sittimhout. Want de kist van sittimhout is de middelaar van het nieuwe verbond. Als Mozes blijft vasthouden, breekt het vroeg of laat. En dus moet Mozes, de middelaar van het oude verbond, het niet vasthouden. Maar hij moet het leggen in een kist die uit het oude verbond voorkomt, want hij is door Mozes getimmerd. Maar die kist is een beeld van de middelaar van het nieuwe verbond, uiteraard. En dat is dus... Nou, als je het helemaal goed zegt, moet je natuurlijk zeggen Jezus. Want het is een kist van sittimhout. Het is een beeld van de incarnatie, de menswording van de Heer Jezus. En van zijn leven hier op aarde, waarbij het woord van zijn Vader in hem is. Lees het Johannes-evangelie. Maar dat zei ik van de week al. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Is hetzelfde als twee stenen tafelen in een kist van sittimhout. En als het dan staat, en wij hebben zijn heerlijkheid als goud, want ik lees uit mijn hoofd verder links onderaan de bladzijde in Johannes 1, hè. En we hebben zijn heerlijkheid als goud, en heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, dan zeggen we dus dat de kist van sittimhout inmiddels was overtrokken met goud. Want toen was zijn heerlijkheid geworden, ja dat is echt zo. We hebben zijn heerlijkheid als goud, goud dus, als des enige geborenen, dat is... De Gerub, hè? Want de enige geborene is de eerstgeboren. En dat is dat hebben we weer. Bagar is dat. En dus is het weer Garoep. Of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval, dat is weer een beeld. Een uitbeelding dus van de Gerub. Hetzelfde verhaal. In het begin was het woord. Het woord is vlees geworden. In het begin waren er twee stenen tafelen. En het is in de kist van sittimhout gelegd. Het heeft onder ons gewoond. Dus het woord tabernakel heeft onder ons getabernakeld, heb ik van de week ook al genoemd. En we hebben zijn heerlijkheid als goud wil zeggen, en hij is uit de dood opgestaan. Of we hebben hem als de opgewekte gezien. Vol van genade, 5:3:3. He? Vol van genade en waarheid. Nou, dan laat ik het maar weer even bij. Overigens, ik zei, als Mozes ermee naar beneden komt, dan breken ze vroeg of laat. Zal ik nou eens iets moeilijks vertellen? Wanneer breekt het dan? Wat ziet Mozes namelijk? Nou wordt hij moeilijk. Misschien zie ik u nou nooit meer terug, maar ik ga het toch vertellen. Hij zag het gouden kalf. Dan moet je hem even niet zeggen. Hij zag het gouden kalf. Precies, dan gaan we even. Door wie was het gouden kalf gemaakt? Door Aaron. En wat was Aaron? De hoge priester. En waar is hij een beeld van? Hij is een beeld van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is het niet, hij is er een beeld van. Wie maakt dus het gouden kalf? Oei. Goed, dan laten we die vraag even liggen. Dus de volgende vraag, als we nou weten wat Aaron voorstelt, dan is de volgende vraag, wat stelt de gouden kalf voor? Dat is makkelijk genoeg, want het is een kalf, dus het is een jong van een stier. En waar is de stier de uitbeelding van? Van God zelf. Degene die het leven geeft. Beeld van de God die leven, vruchtbaarheid voortbrengt, want dat is wat de stier uitbeeldt. Vandaar dat de stier, de os, het kalf, hoe het maar heet, we hebben dat gezien gisteren, geassocieerd wordt met God en met de troon van God. En vandaar dat de oude Egyptenaren inderdaad één, niet allemaal, maar één heilige stier had, in tegenstelling tot de Indiërs, die hebben vele heilige koeien. Wij nog veel meer, want zal je gedacht zijn hoeveel auto's hier rondrijden, maar daar gaat het nou niet over. Maar één heilige stier. in Egypte, de apis. En als het dier stierf, dan werd hij vervangen door één ander. En nou komt Israël als een zoon uit Egypte, want de Israël wordt als de zoon uit Egypte geroepen. In Egypte heeft men de stier. Wat heeft men dan in Israël dus? Oefenen in analoog denken, hè? Een kalf dus. Ja. Zeker. En het is de zoon, die kalf, dat kalf is de zoon van de stier, toch? Maar aangezien de zoon verondersteld wordt de eeuwigheid tot stand te brengen, daar is die zoon voor. Is het niet meer een nieuwe generatie, nieuwe schepping enzovoorts, is dat kalf dus van goud. Waar is dus het gouden kalf een beeld van? Van Christus. De opgewekte Christus. Ja, alleen de twee stenen tafelen kunnen er niet tegen. Want wat daar uitgebeeld was daar beneden, dat kun je wel beschrijven als zonde van het volk. En ongetwijfeld, dat zullen we ook even zo moeten zeggen. Maar we hebben het nou over de betekenis van die gebeurtenissen. En de betekenis is gewoon dat waar het nieuwe verbond verschijnt en waar de opgewekte Christus verschijnt, daar is het oude verbond verdwenen. En daar breken dus de stenen tafelen. En als er dan toch stenen tafelen zijn daarna, dan zijn ze niet meer te zien, dan zie je niet meer stenen tafelen, want in tegendeel, ze worden bewaard, ongezien, verborgen in het binnenste van het heiligdom, in de Ark des Verbonds, in Christus zelf. Hij heeft de wet vervuld, hij is ook met de wet vervuld, hij heeft de wet in zijn hart enzovoorts, maar daarmee is de heerschappij van de wet inderdaad beëindigd. En dat is wat daar gebeurde. Waarna wij later, want dat vertel ik het verhaal maar weer eens verder. Waarna wij later weer stenen, weer gouden kalveren tegenkomen. En nou wordt het nog moeilijker. Er is nog niemand weggelopen, dus ik kan nog even verder. Wordt het nog moeilijker. Want later vinden we dat het koninkrijk van Israël verdeeld wordt in het 2- en het 10-stammenrijk. Waarbij het 2-stammenrijk later bekend wordt gewoon als het Jodendom of het Joodse volk. Juda. En het 10-stammenrijk, dat krijgt een wat zelfstandig bestaan. Aanvankelijk onder de heerschappij van iemand uit de stam van Jozef, dan wel Efraïm, want dat is toch hetzelfde. En Jozef was ooit eerstgeborene. Efraïm dus ook. En Jerobeam dus ook. En deze Jerobeam, die heerst over het 10-stammenrijk vanuit de hoofdstad Samaria, laat 2 gouden kalveren oprichten. 2. Het had er 1 moeten zijn, maar het waren de 2. Dan heb je het verhaal weer. Het gaat natuurlijk hetzelfde, het gaat om het gouden kalf. Alleen, er was dubbel. Bij 10 stammen, leuk hè, dat is ook 2x5, maar laat maar zitten. Maar hij zette er 1. Ja, ik ben nooit uitgepraat hoor. Nou. Er is altijd iets wat ik moet laten liggen. Nou goed, hij zette er 1 in het noorden in Dan en 1 meer naar het zuiden in Bethel. Bethel betekent huis gods. En wat is het huis gods ook alweer? Dat zijn wij. Of het is de tabernakel, maar dat maakt niks uit. Dat is ook de gemeente dus, huis gods. Welke gij zijt en wij dus. Hè? En Dan wordt altijd verbonden met Efraïm als de eerstgeborene. Want Dan betekent de rechter. En dat is een functie die aan de eerstgeborene toekomt. En dus hebben we inderdaad te maken met een beeld van de gemeente. En, dat kan ik allemaal zeggen tegenwoordig, dat heb ik vroeger thuis al geleerd, hè, dat de 10 stammen van Israël in ieder geval een type zijn van de gemeente. En als daar dus 2 gouden kalveren zijn, zijn die net zo goed een uitbeelding van Christus die in de gemeente aanbeden wordt. De 2 gouden kalveren in plaats van 2 stenen tafelen, want die had Jerobeam niet. En toen maakte hij ook een feest. Een loofhuttenfeest en een grote verzoendag, niet in de 7e, maar in de 8e maand. Zoals wij dus ook onze speciale heilige dag hebben, niet op de 7e dag, maar op de 8e dag, om maar eens wat te noemen. Niet de Sabbat, maar de eerste dag der week. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Die dingen. Ja. Nou, het verhaal is dus, het gouden kalf is daar, maar het gaat ten koste van het oude verbond, want dat gouden kalf en al wat erbij hoort is een beeld van het nieuwe. En dan verdwijnt het oude. Dat is de gedachte. Maar goed, nu terug naar die Ark des Verbonds. De functie van de Ark des Verbonds is dus om er de wet in te bewaren, om te voorkomen dat Mozes met name de wet laat stuk vallen. Want het oude verbond werd verbroken, maar zei de Heer, ik zal in die dagen, in de toekomst, en dan zitten we weer in Hebreeën, want daar staat het ook weer, een nieuw verbond maken, niet gelijk aan dat oude enzovoort. Want, zegt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal het namelijk in hun harten schrijven. En de wet in het binnenste of in het hart, dat is niks anders dan de ark des verbonds met het verzoendeksel en daarin, in het hart, in het binnenste daarvan, de tafelen. En de eerste die aan die beschrijving beantwoordt, is natuurlijk de eerstgeborene, namelijk Christus zelf. Want waarmee zal de jongeling zijn pad rijden? Dat hebben we van de week gelezen, hè? In de psalm. Nu de volgende vraag. Wie is die jongeling? Juist, dat is Christus. Want hij is de auteur van psalm 119. De woorden liggen in zijn mond. En dus gaat het over de Heer Jezus, die het woord des Heren overdenkt dag en nacht en die uit het woord leeft en voor wie het woord van God, de schriften dus, een lamp zijn voor zijn voet en een licht op zijn pad. En daarom had hij hard nodig ook, want dat pad, die weg leidde zelfs dwars door een dal van diepe duisternis, er was schaduwen des doods, maar hij vreesde geen kwaad, want hij had de lamp bij zich. Ja, want zo gaat het, hè. Dat is het verhaal. Dus de jongeling bewaarde zijn pad rein, maar het was de Heer Jezus, uitgebeeld in de kist van Sittimhout. En als gevolg van dat hij dat pad ook inderdaad ging en rein bewaarde, is hij gezeten, nee, heeft hij het kruis gedragen en de schande vracht. En is hij nu gezeten aan de rechterhand Gods en dus overtrokken met goud, met een verzoendeksel, met vier cherubs erop. En met bloed erop, namelijk leven. Nou, dat is weer zo'n verhaal. Daartoe diende dus de ark. Dus de ark is een uitbeelding van de Heer Jezus, die hier op aarde geleefd heeft en geloof en gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Ik ben nou weer in de Hebreeënbrief dus, Hebreeën 5. En die als gevolg daarvan gerechtvaardigd is voor God en is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dat is de ark des verbonds. En vandaar dat die ark dus genoemd wordt in de Hebreeënbrief, maar bovendien ook in de Romeinenbrief. Dat valt helemaal niet op in de vertaling, maar het is wel zo. Dat mochten we ook verwachten. Want in Romeinen 3 wordt gesproken over het verzoendeksel. Ik noem het maar even zo tussendoor. Maar daar staat dat God Christus heeft voorgesteld tot verzoening. Staat er. In andere vertaling staat tot zoenmiddel. Maar er staat hilasterion. En dat woord komt nog maar één keer, het is Grieks, hè? Het komt nog maar één keer elders in de Bijbel voor. Dat is namelijk in Hebreeën 9 vers 4, waar het vertaald is met het verzoendeksel. Dus is het in Romeinen 3 ook het verzoendeksel. En er staat dus dat God de Heer Jezus Christus heeft voorgesteld tot verzoendeksel. Dat wil zeggen dat Christus degene is die gezeten in de hemel. Beëindigd heeft enzovoorts en dat hij dat in zichzelf vervult en daardoor tot oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden, zegt de Hebreeënbrief. En als nou weer een hinkstap sprong, dan ben ik weer in Johannes 3. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, of zoals Mozes het verzoendeksel verhoogd heeft en gelegd heeft op de ark des verbonds, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En zoals het wasvat staat op het voetstuk, hoor. En zoals de hoornen van het altaar uitsteken en het offer zelf ook boven het net. Dat is allemaal precies hetzelfde. En zoals de broden liggen op de tafel. En zoals het licht brandt op de kandelaar. Hè? Zoals Mozes dus de slang, de seraf, de cherub, want dat is hetzelfde, in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in deze verhoogde Christus gelooft eeuwig leven zou hebben. Dat is het verhaal. De oorzaak voor eeuwige zaligheid enzovoorts. Dus eigenlijk is het zo dat nu we dit weten, weten we dus ook dat in Johannes 3 vers 16 gesproken wordt over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Niet stervend aan het kruis, maar levend in de hemel. Ik heb het ook vaak genoeg gezegd. Ik kan het niet te vaak zeggen natuurlijk. Dan lijkt het net een hobby. Maar zo is het wel. Dus de levende Christus als licht aan de rechterhand Gods ter onderscheiding van de duisternis. Leest u maar verder in Johannes 3 hoor. Ter onderscheiding van de duisternis in de wereld. Dus inderdaad, ik kan zeggen, want zoals Mozes of Aaron dan de lamp verhoogd heeft op de kandelaar, alzo moest ook Christus verhoogd worden. Want het licht is in de hemel en de duisternis hier op aarde. Maar de mens heeft de duisternis nu eenmaal liever gehad dan het licht enzovoort. Hetzelfde verhaal. Johannes 3 staat daar allemaal. Ik heb geen tijd om het met u te lezen. U doet het zelf maar. He? En nou mag u wat vragen. Ja. Nee, dat kan heel goed. Want het is natuurlijk zo dat de term Ark des Verbonds betekent gewoon kist van het getuigenis. Ik las trouwens bij de bekende dominee Els Schouten, las ik de term verbondskist. Vond ik toch leuk. Verbondskist. Ark des Verbonds, verbondskist. Waar die van gemaakt is, maakt niet uit. Dus kan het inderdaad wat u zegt, dat de kist van Sittimhout wordt aangeduid als Ark des Verbonds. Want het woord ark betekent heus gewoon kist. Anders niks hoor. Het Nederlandse woord ark. En zo kun je een boot dus ook noemen. Er staat er in het Hebreeuws wel een ander woord. Voor de ark van Noach bedoel ik dus. Maar dat kun je ook als kist aanduiden. En dat hebben de vertalers dus ook gedaan. Verder kennen wij het woord ark ook als de kast waarin in de synagoge de rollen, de boekrollen, oftewel het Oude Testament, bewaard wordt. Ook in een ark, noemen ze ook een ark. Terecht natuurlijk. Het is de kast of kist, want dat is ook weer hetzelfde woord, waarin het bewaard wordt. Pas later wordt hij overtrokken met goud, hier in de schrift. Maar hij heet al voordat hij overtrokken wordt met goud, heet het Ark des Verbonds. Dat is inderdaad juist, ja. Maar het principe blijft dat eerst een houten kist was waarin de stenen tafel al waren. En daarna werd de kist alsnog overtrokken met goud. Dat is het verhaal. Nou, dat is duidelijk, hè. Goed. Daar laten we het dan maar weer bij. Van de wet staat vervolgens dat die wet inderdaad in die kist is. Hier in Deuteronomium 10 leest u dat. U leest het ook in Deuteronomium 31. Vers 26. Leuk hè, Deuteronomium. Heb je daar wel eens aan gedacht? Deuteronomium. Dat betekent de tweede wet. Nooit aan gedacht waarom de wet herhaald werd. Want het is zo, de wet werd herhaald. Je hebt het misschien niet gemerkt, maar in Deuteronomium 10 lazen we ze juist. Maar daar sprak Mozes. En wat hij deed, was verhalen wat er allemaal gebeurd was. En herhalen wat God gezegd had. Waarom die herhaling? Wel, omdat de herhaling van de wet niks anders is dan een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is het universele principe in de tabernakel. Hij heeft het eerste weg om het tweede te stellen. En het blijkt dan dat de eerste in de tweede besloten ligt overigens. Er zit er binnen. Dat kan niet anders. Je kan geen tweede hebben als er ook niet een eerste is. Maar toch neemt hij het eerste weg om het tweede te stellen. Maar dan wel op een manier waarbij het eerste deel uitmaakt van het tweede. Per slotverrekening praten we de hele week al over het eerste. Of over het tweede. Waar hebben we het eigenlijk over? Over beide samen, want het is één geworden. Heb je het gemerkt? De twee zijn één geworden. Het voorhangsel is weg. Diegenen die geen verstand hebben, geen, nou dat klinkt zo raar, maar diegenen die geen inzicht hebben in de Bijbelse typologie, die kennen de betekenis niet van het gescheurde voorhangsel. Vandaar dat juist dat scheuren van het voorhangsel, wat in het hele Oude Testament niet eens voorkomt natuurlijk, maar dat juist dat in Hebreeën wordt aangehaald. Omdat het de sleutel is eigenlijk tot het verstaan van de Oude Testamentische typologie. En die sleutel is dat 2 tot 1 gemaakt wordt. Of dat de eerste zich vervult in de tweede. Of dat de eerste wordt weggenomen en deel gaat uitmaken van de tweede, zodat ze 1 zijn. Dat is met alle Bijbelse typologie het geval. We vinden het overal terug. Nou, dat even terzijde, want dat kan ik niet gaan illustreren. Dan kom ik helemaal niet klaar. Dus Deuteronomie 31, zei ik, de tweede wet heet het, hè. Vers 26, waar staat: neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heeren uw Gods, dat het al daar zij ten getuige tegen u. Want als we praten over het oude verbond, dan is de wet een getuigenis tegen het volk, want de wet is een bediening des doods. Zo is het onder het oude verbond. Maar de wet wordt dus bewaard bij, want er staat leg het aan de zijde van, dus het ligt bij, het hoort bij de ark des verbonds. In de praktijk betekent het dat het in de ark des verbonds gelegd wordt. Maar daarvoor lees ik u dan nog 2 kronieken. 2 kronieken 6. Waar gesproken wordt in vers 10 over het huis dat gebouwd werd voor de naam des Heeren des Gods van Israël. En dan staat er: en ik heb daar de ark gesteld waarin het verbond des Heeren is. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè. Dus de 2 stenen tafelen, het verbond dus, om zo te zeggen, bevindt zich in de ark. Dat doet me dan denken dat het verbond, het woord verbond, ook veronderstelt dat 2 één worden. Denk er ook maar zo over na. Weer een andere manier, maar het is zo. 2 worden 1. En verder zou ik moeten noemen 2 Kronieken 5 vers 9 en 10. Want ik zou u nog wat laten zien en dat heb ik toevallig nou voor me liggen. Want daar staat in 2 Kronieken 5. Daarna schoven, nee, vers 8 staat: want de cherubim spreiden de beide vleugelen over de plaats der ark. Dat zijn niet de gouden cherubim op de ark, maar het zijn de olijfhouten cherubim in het heilige der heiligen van de tempel van Salomo. Dat zag er iets anders uit. En de cherubim overdekten de ark dus en haar handbomen van boven. En dan staat er vers 9, daarna schoven zij de handbomen verder uit. Maar de handbomen mochten niet uitgeschoven worden, hebben we gelezen. Dus de handbomen bleven in de ringen, maar worden uitgeschoven, zodat ze dus niet meer in het midden zitten. Je mag aannemen dat ze in het midden zitten, want de bomen waren om te dragen. En dragen doe je natuurlijk gewoon in balans, dus ze zitten in het midden. Maar nu worden de handbomen uitgeschoven naar 1 kant, waarschijnlijk zo ver mogelijk naar 1 kant, zodat ze net niet uit de ringen vallen. En dan staat er, zodat de hoofden, de uiteinden dus, der handbomen gezien werden uit de ark voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. En zij was daar tot op deze dag. En dat is dat vers waar, op grond waarvan men zegt dat de handbomen van de ark staken tot in het voorhangsel. Ze werden zodanig uitgetrokken dat ze drukten in het voorhangsel, zodat ze in het heilige gezien werden. Wel niet de bomen zelf, maar je kon zien dat ze aanwezig waren. Zodat de aanwezigheid van de ark vanuit het heilige kon gecontroleerd worden. Dat is de gedachte. En dat is voor een deel hierop gebaseerd en voor de rest is het Joodse overlevering. Krijgen we nog meer mee te maken overigens. Want nou ik daar toch over praat, gaan we maar even snel. Dan komt er wat door elkaar, maar vooruit maar. De afmetingen van de tabernakel namelijk zijn 10 bij 10 bij 10. Het heilige der heiligen is 10 bij 10 bij 10. Dat is een beetje achteraf berekend. Want de hoogte weten we wel, want die staat in de Bijbel. 10 L. De lengte van de hele tabernakel weten we ook. Want het waren 20 planken die naast elkaar overeind stonden van 1,5 L breed. Dus was de hele tabernakel 30 L lang. En de breedte, daarvoor vinden we in ieder geval 9L, want er staan aan de achterkant, aan de westzijde dus, de smalle kant van de tabernakel, 6 planken van 1,5L overeind. Dat levert 9L op. Maar iedereen voelt op zijn slofjes aan dat er 10 zou moeten zijn. En de gedachte is dan ook dat de planken van de staande planken, de berderen dus zogenaamd van de tabernakel, dat die dan 1,5L dik zijn, zodat aan de korte zijde van de tabernakel 6 planken staan van 1,5, dan kom je dus aan 9L. Maar aan beide kanten van die korte zijde vind je dan nog de plank van de zijkant die er tegenaan staat. En als die 1,5 dik is, dan kom je dus aan de kopse kant van de tabernakel, dus toch aan een breedte van 10L. Dan hebben wij het dus kloppend gemaakt, want dat staat niet in de Bijbel hoe dik die planken zijn. We hebben het dus kloppend gemaakt, maar we doen dat mede omdat inderdaad uit de Joodse traditie geleerd wordt dat het heilige der heiligen een kubus was. En dus even lang als breed als hoog. En daaruit wordt afgeleid de dikte van die bedderen die verder in de Bijbel niet genoemd wordt, dus speelt ook geen rol. Voor ons niet. En bovendien wordt daar afgeleid de breedte, de totale breedte dus van de tabernakel. Maar er wordt ook uit afgeleid de plaats van het voorhangsel. Want die staat dan op 2/3 van de totale lengte van de tabernakel. Hè? Als die 30 lang is en het heilige der heiligen is maar 10, dan betekent dat de heilige 20 lang is. Dan houden we helemaal geen rekening met dikte van planken of pilaren of wat dan ook, voor het gemak. We gaan uit van puur wiskundige cijfers. Dan krijg je dus dat het heilige 2 keer zo groot is als het heilige der heiligen. En dat zouden we kunnen bedenken, want onder het oude verbond is alles nog verdeeld en dubbel, maar in het nieuwe verbond wordt alles tot 1 gemaakt. Dat is de gedachte. Maar nogmaals, dat weten we voor een deel uit de Bijbel, voor het andere deel uit wat de overlevering ons daarover zegt. Het is ook heel aannemelijk en ik heb maar ben maar zelden tegengekomen dat men daaraan twijfelt. Maar als je gaat zoeken waar het staat in de Bijbel, dan vind je het niet. Heel problematisch, kost een 7 van tijd, dus ik vertel het u nou even in 3 minuten. Spaart u weer een boel tijd, maar zo zit het. Hè? Maar je hebt dus afbeeldingen van de tabernakel waarin men het voorhangsel gewoon halverwege zet. Waarbij het heilige en het heilige der heiligen even groot zijn. Tot verbazing der aanschouwers, denk ik dan maar. Maar dat komt omdat in de Bijbel echt niet precies niet staat waar dat voorhangsel precies stond. Maar het is afkomstig uit de Joodse traditie. Die zegt, het heilige der heiligen was een kubus. En ik heb daar niks tegen in te brengen, omdat het volstrekt in overeenstemming is met de aard van het heilige der heiligen. Want het spreekt over eenheid, dus over 1 afmeting. En ik heb u al gezegd, goud kristalliseert in de vorm van een kubus. Nou, daar gaat het dus om. Hangt allemaal samen. Dus het moet een kubus zijn, dat zal best. Nieuw-Jeruzalem dus ook, een kubus. Nieuwe schepping, kubus. In ieder geval 3 keer dezelfde afmeting, want daar gaat het om. Hè? Of de zijden ook recht zijn, hoe de hoeken zijn, daar hebben we het even niet over. Dus dat even terzijde. Maar terug dan naar 2 Kronieken 5 vers 8, want daar was ik. Daar vinden we dus het verhaal van de handbomen die uitgeschoven worden in vers 9. En dat was in ieder geval zo in de tempel. En men leidt eruit af dat in de tabernakel het ook zo opgesteld stond. Dat is dus niet helemaal zeker. Maar wel waarschijnlijk. Goed, dan krijgen we vers 10, want daar waren we eigenlijk mee bezig, zijn we weer bij de lijn die we ontwikkelden. Daar staat namelijk, er was niets in de ark dan alleen de 2 tafelen. Alsjeblieft, dat is geen Grieks, maar Hebreeuws. En in betekent dus gewoon in. En dus er was niks anders in de ark dan de 2 stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had als de Heer verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypte uitgetogen waren. Zo hoort het en zo vinden we het ook hier vermeld, daar kan geen twijfel over bestaan. Is dat duidelijk? Het verhaal van de handbomen die in het voorhangsel prikken, ditzelfde gedachte wordt ook gezegd in 1 Koningen 8 vers 8. Maar er staat precies hetzelfde. Dus dat lees ik verder niet met u. Hoewel, ik moet eigenlijk natuurlijk 1 Koning 8 vers 9 lezen. Want daar staat weer dat er niks anders was in de ark dan de 2 stenen tafelen. Maar ik zoek het nou maar niet meer op. Ik neem aan dat u dat zo nu ook wel gelooft. Dus dat van die, dat er niks anders in was dan de twee stenen tafelen. Dat is 1 Koningen 8 vers 9 en 2 Kronieken 5 vers 10. En in de beide voorgaande versen vinden we dan het verhaal van die handbomen die dan uitstaken. Kennelijk opdat ze in het heilige gezien zouden worden. Nou, dat was het dan. En dan hebben we nog het manna, de kruik met manna. Daarover lezen we uiteraard in Exodus 16. Want daar valt het manna uit de hemel. En dat het manna bij wijze van souvenir verzameld wordt in één kruik en gelegd wordt bij de Ark des Verbonds, omdat het daarbij schijnt te horen. Dat vinden we dus vermeld in Exodus 16. Wel, dat is ook logisch dat dat zo is. Want wat stelt manna voor? Het brood. En wat is brood? We gaan gewoon verder. En wat is het woord? Wat is het? Leven. Juist, want mijn woorden zijn geest. Namelijk leven. Dus het manna stelt voor het leven wat men ontvangt in een woestijn waar eigenlijk alleen maar dood heerst. Waar heerst de dood ook alweer? Ja, in de woestijn zei ik, maar noem eens wat anders. Noem nog eens iets waar de dood heerst. Hier in de wereld of gewoon onder de bed. Want daar heerst de dood. Ja. Maar hoeveel te meer zullen wij door die ene rechtvaardigheid van Christus in het leven heersen. Door die ene, dat was Romeinen 5. Goed, in de woestijn had men dus dorst en niets te drinken en toen kwam het water uit de rots. En in de woestijn had men niks te eten en toen viel het brood des hemels uit de hemel neder. Want er staat dat het brood des hemels uit de hemel nederdaalde. Toen was de vraag, wat is het? Toen zeiden ze, dat weten we niet, dus zo noemen we het maar. Wat is het? En ze schreven dat voortaan met een hoofdletter en wij noemen dat dan met het Hebreeuwse woord man, manna, want we kunnen dat ook niet vertalen. Manna. Dat betekent, wat is het? Vraagteken. Dat betekent zoveel als hoezo eigenlijk, hoor, gewoon. Het is een uitdrukking van opperste verwarring. Hoezo? Wat is dat nu weer? Dat schrijven ze soms ook aan elkaar, dat weet u, hè? Was dat nou weer, hè? Ja. Nou, dat is manna. Wat is dat nou weer? Want zij wisten niet wat het was. En toen kwam de Heer en die deelde eerst 5 broden. Daar heb je het weer, 5 broden uit. En 2 visjes, want die 2 zijn tot 1 geworden. Sterrenbeeld, vissen zijn ook 2 vissen, maar het is 1 sterrenbeeld. Ja. Nou goed, ze zitten ook aan elkaar vast met een touwtje. Kijk u maar eens op een echt goede sterrenkaart. 2 vissen, maar aan elkaar vast met een band. Jazeker, 2 zijn tot 1. Nou goed, hij gaf hen 5 broden en 2 vissen. Dus ze waren vervolgens allemaal hetzelfde 5 broden en 2 visjes deelachtig. En toen begrepen ze niet wat dat was. En, hè? Nog steeds niet. En toen zei de Heer erbij in Johannes 6, geloof ik. Zei hij, nou, dat ben ik. Want het, in Johannes lazen we toch dat de Heer zei, ik ben van boven. Ja. Dus is hij ook het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Hij is namelijk het brood. En wat is brood ook weer? Staat erachter. Ik ben het brood. Namelijk het leven betekent dat. Ik ben het brood des levens. Ja. En leven, dat is wat uitgebeeld wordt op het verzoendeksel. Want op het verzoendeksel wordt uitgebeeld de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat niet geworden is door een menselijk gebod, maar wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, wegens de kracht. Welke kracht? Nou, de kracht, namelijk het onvergankelijke leven. Welke kracht? Die kracht die men leert kennen als men verlichte ogen heeft gekregen door de kandelaar. Daar hebben we dus van de week over gesproken. Namelijk, de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Stel het verhaal weer. Die kracht is dat. Zie? Dus hoe dan ook, dat manna hoort bij de Ark des Verbonds. Bovendien, we kennen een ander beeld in de Bijbel wat staat voor de bron, de oorsprong van het leven. Dat is de, juist, de boom des levens. Maar die hebben we al vergeleken met de Ark des Verbonds. Dat is dus 3 keer hetzelfde. En een 3-voudig snoer wordt niet verbroken, nee. en nou toch de boom des levens noemt. Weet u nog dat ik u gezegd heb van de week dat uit de Hof van Ede ontspringt één rivier die ze splitst in drieën, dat uiteindelijk de vier, of in vieren, en dat de vier rivieren uiteindelijk toch weer moeten samenkomen in één? Want vier wordt tot één gemaakt, net als op het ene verzoendeksel, waaruit ontspringen deze vier gerubs. Het is toch één, vier wordt tot één, dat verhaal kent u dus nog, hè? Nou, de boom des levens verhoudt zich tot de boom der kennis des goeds en des kwaads, als één staat tot vier. Ik weet de juiste getallen niet meer, maar zuster de Grazie, die weet het uit haar hoofd, want er zit een heel verhaal aan vast, nog. Maar als je de getalswaarde neemt van de boom der kennis des goeds en des kwaads, is het precies een kwart van de getalswaarde van de boom. Nee, als je de getalswaarde neemt van de boom der kennis des goeds en des kwaads, is het het viervoudige van de getalswaarde van de boom des levens. Dan heb je het weer. Maar we moeten niet bij de boom der kennis wezen, dat is vier, maar we moeten komen tot één. We moeten komen tot één, namelijk de boom des levens. Ja, allemaal hetzelfde verhaal. Nou, dan laten we het maar weer bij. Het manna dus, Exodus 16, daar staat in vers 33, ook zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man of manna daarin, doe een gomer vol met weet ik veel, want dat betekent het woord man dus, weet ik veel, hè? Of dinges, dat is ook een heel goed term ervoor hoor. Dus neem een kruik en doe dinges erin. En zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. Want ze zouden dat woord wat uit de hemel is nedergedaald in de toekomst nog hard nodig hebben. En ze zouden erbij kunnen bij die kruik met manna. Als ze honger hadden, leven nodig hadden. Ze zouden erbij kunnen na het scheuren van het voorhangsel. Dat is wel. Na de dood van de Heer Jezus zou er leven beschikbaar komen. Want indien, ben ik weer Johannes, indien... Nee, zo snel kun je het niet raden, hè? Indien het tarwegraan, indien het gordijn, indien het voorhangsel niet gescheurd wordt van boven naar beneden, zul je nooit bij die kruik met manna kunnen komen. Toch? Ja. En wat nou even los van alles, wat stelt een kruik met manna voor? Nou ja, was nou een adervat ook alweer? Gevormd uit de stof van de aardbol, dus gewoon een mens. En het aardenvat, de kruik moet dus gevuld worden met manna, namelijk met het woord van God, en dat is wat ik zo vaak gezegd heb. Een mens moet gevuld worden, want de mens is hol, hij moet gevuld worden met het woord van God. En als hij dan om zich heen kijkt, dan ziet hij dat hij zich bevindt voor de troon der genade. Dat is waar. Ander beeld, de kruik moet gevuld worden met water, en als je dan goed oplet, blijkt het toch wijn te zijn. Dat is precies hetzelfde. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek bracht voort brood, daar hadden we dus over, manna, brood, en wijn. Dus de kruik wordt gevuld met manna, of de kruik wordt gevuld met water, dat is ook het woord van God, water immers. En dan blijkt het wijn namelijk nieuw leven te zijn. Dan is nog een ander beeld, de kruik kan ook gevuld worden met... Met olie, ja. Want er is olie precies genoeg. Ik wil zeggen zat, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, er is olie precies genoeg. Net zoveel olie als u in uw vaatje wil hebben, zoveel is er ook. Maar dat was weer een ander verhaal. Verder krijgen we nog een ander verhaal over een kruik. Want die gaat wel eens te water. Maar dan barst die en wat gebeurt er dan? Dan gaan al die vijanden op de vlucht, al die Midianieten in de dagen van Gideon. Oh, hij gooit het weer door elkaar. He? Dan breken de kruiken en dan ziet men het vuur en de fakkels. En in dat licht daarvan blijkt de vijand gewoon verdwenen te zijn. Maakt wel een boel herrie, maar is wel weg. Dat is het verhaal ook weer. De brekende kruik. Want wij hebben deze schat, ik spring weer een keer naar 2 Korinthe 4. Wij hebben deze schat in aarde vaten. En in die kruik bevindt zich dus de schat. Dat is olie, of het is wijn, of het is water, of het is manna, of het is vuur. Nekker 5. Nooit aan gedacht, maar daar had ik nog eens een mooie preek over kunnen maken. Maar, hè? Goed, die kent u dus nu ook al. Hè? Het is dus water, het is wijn, het is manna, het is olie, of het is vuur. En het is allemaal een beeld van het leven van Christus in ons. Beter nog, het is in de eerste plaats een beeld van het leven Gods in Christus. Want dat is het in de eerste plaats. Maar de Heer zelf is ons voorbeeld, vandaar dat het daarna natuurlijk op ons wordt toegepast. Nou, dat lijkt me nou wel duidelijk, hè. Dus de kruik met mannen stond niet in de ark, maar ervoor, maar die hoorde er wel bij. Het beeld namelijk hetzelfde uit, op een andere manier.
Maar om te denken aan de boekrollen van Qumran, hè.
Mooi, hè. Zeker, want waar werden de boekrollen bewaard? De Dode Zeerollen zijn dat dus, die van Qumran. In een kruik. Zo hoort het ook, eigenlijk. Hè? Totdat ze braken. Nou ja, de kruik en niet de rollen natuurlijk. Maar het is een hele goede manier om het woord te bewaren. Of men dat uit rituele overwegingen gedaan heeft, weet ik niet. Maar het zou dus goed kunnen.
En dat weer in een rots.
En dat in een rots, ja. Hoe is het toch mogelijk, hè? Hoe bedenk je het, hè? Het was nog echt waar ook deze keer. Goed. Ja, zulke mooie verhalen kom je anders alleen tegen in stripverhalen, zeggen we dan, hè? Of dat zie je op de televisie, maar dit is echt. Dat is wat. Nou, dan gaan we weer verder. Want het was het manna, ik kom er nooit doorheen zo natuurlijk. Dan gaan we naar nummerie. Nummerie 17. Daar waren we dus ook al even, omdat we het hebben aangehaald ter gelegenheid van de bespreking van de kandelaar. Want de kandelaar bleek... Punt 1, verbonden te zijn ook met de Ark des Verbonds, want dat stond er. Want de kandelaar stond voor het voorhangsel, het voorhangsel stond weer voor de Ark des Verbonds. Het was een verbinding, die hebben we gezien. En die verbinding zien we nou opnieuw bevestigd, want de kandelaar was feitelijk een amandelboom. Met zijn 42 knoppen en noten en bloemen, alles bij elkaar opgeteld, hè. 22 en 10 en 10 was het. Dus het was een gestileerde gouden amandelboom die een beeld is van de geest en van het ontstaan van nieuw leven in elk geval. Van wat de geest tot stand brengt en van de geest die in alle waarheid leidt. En dus ook deze zeven lampen die spreken over de openbaring van de verborgenheid draagt. Nou, en dan vinden we in nummer 17 het verhaal van de staf van Aaron. Want daar gaat het om, wil de echte hoge priester opstaan? En toen stond niet de hoge priester op, maar zijn staf. Ja, ik sta te denken, zal ik er nou op ingaan? Maar ik doe het toch maar weer niet, want ik, weet u wel, dan krijg ik weer zo'n hoofd. Dat heb ik u van de week al eens verteld, toch? Nou, dat is voor sommigen duidelijk. Al zijn er natuurlijk ook die achteraf komen vragen aan een broeder of zuster. Wat bedoelde die nou? Wat bedoelde die nou? Nou, dan hoort u het ook van een ander. Dat is mijn lieve. Maar het is natuurlijk wel dubbelzinnig. Want het gaat om opstanding. En dat is wat hier uitgebeeld. Wie is de echte hoge priester? Dat is degene die... dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dus door opstanding. En het is die opstanding die hier gesymboliseerd wordt, niet aan Aaron zelf, maar in zijn staf, die dat dus uitbeeldt. En het is heel goed om te zeggen dat de staf van Aaron eigenlijk de zoon van Aaron is. Maar goed, dat ligt wel moeilijk om het uit te leggen, maar het is wel zo. Nou, wat zien wij dan? Dat er wordt gevraagd wie is de echte en dan staat er in vers 2, spreek tot de kinderen Israëls van nummer 17 en neem van hen voor elk vaderlijk huis een staf van al hun oversten naar het huis hun vaderen, 12 staven, eens iegelijke naam zult gij schrijven op zijn staf. Zijn naam staat erop, want de staf vertegenwoordigt zijn eigenaar. En dan staat er, doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, dat klopt, want en dat doch, dat is natuurlijk gewoon en, hè. Het Hebreeuwse we, weet je wel, en niet doch. Het is helemaal geen tegenstelling. De naam van Aaron komt op de staf van voor Levi, want Aaron was het hoofd van de stam van Levi. Kan niet missen. Want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis van de vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis. Dat is voor de ark, maar er staat natuurlijk voor de twee stenen tafelen. Voor de getuigenis. Maar in de praktijk is dat voor de ark. Waarheen ik met ulieden samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. Let op dat hier staat, gesproken wordt over de getuigenis en de plaats waar de Heer tot hen, tot het volk zou komen, of met het volk zou samenkomen. Strikt genomen is dat dus op het verzoendeksel en dus op de troon te midden van de cherubs. Of die staven daar ook lagen, dat doet er niet toe, maar voor het beeld wel. Dat is de plaats waar de staf gelegd wordt. Bovendien, de staf staat voor Aaron zelf. En Aaron is een type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Op de troon, op de mercy seat, zeg ik dan maar. Tussen de cherubs. Zo is het dus. Dus eigenlijk wordt de staf gelegd, het helemaal officieel neemt, met alle andere elf op het verzoendeksel. Vermoedelijk echter niet, vermoedelijk werden ze gelegd in het heilige. Omdat ze in het heilige der heiligen niet mochten komen. Maar het doet er niet toe. Het gaat maar om de beschrijvingen van, hè? Nou, er staat er, het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen u lieden murmureerden. Het zou het einde zijn namelijk van alle tegenspraak, om maar eens te spreken met de Hebreeënbrief. Nou, en er staat er, in vers 7, en Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heren in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu dus anderendaags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en ziet, Aarons staf voor het huis van Levi dus bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem, namelijk, hij droeg amandelen. Eigenlijk veranderde hij dus in een kandelaar, om het dan maar weer eens door elkaar te gooien. En dan oefenen wat in die typologie, hè. De staf veranderde in een kandelaar. Zo is het toch. Want wie geeft er het licht eigenlijk? Wie is het licht der wereld? Diezelfde verhoogde slang uit het Johannes-evangelie natuurlijk, hè. Dan gooien we alles weer lekker door elkaar, ja. Christus namelijk. Want daar is de staf een uitbeelding van. Een beeld van de opstanding uit de dood. Het was een dode stok, leek het wel. Maar het bleek toch leven in zich te bergen. Kracht van onvergankelijk leven was er in deze staf. En is het dus in de echte hoge priester. En dat is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Namelijk Christus zelf. En toen staat er in vers 10. Toen zeide de Heer tot Mozes. Breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring. Tot teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij. Dat zij niet sterven. Dus de staf werd bewaard. Hoe lang weet ik niet. En hoe dat er dan later uitgezien heeft weet ik ook niet. En of hij altijd netjes geconserveerd gebleven is, of alsnog verdord is en vermolmd is, ik zou het u niet kunnen zeggen, ik weet er niks van. Maar het gaat maar om het principe dat die staf hoort bij de Ark des Verbonds. Waarom? Omdat de staf dus ook het onvergankelijke leven van de opgewekte Christus, die op de troon zit, uitbeeldt. En dat is het verhaal. In mindere mate geldt dat natuurlijk voor alle voorwerpen die zich ook bevonden in het heilige. Maar dat is nou niet aan de orde. Het gaat erom dat deze dingen daar bewaard werden. Het schijnt overigens, maar daar bestaat discussie over en dat treed ik maar niet in. Het schijnt overigens dat er ook nog een gebruik bestond waarbij een wierookschaaltje gezet werd om de hoek van het voorhangsel in het heilige der heiligen zonder dat men het heilige der heiligen binnenging. Of dat zo is, is maar de vraag. Want het verhaal wordt voor een deel ontleend aan Hebreeën 9 vers 4. Omdat daar staat hebbende een gouden wierookvat. Maar ik heb u al uitgelegd dat dat gouden wierookvat daar in Hebreeën 4 niet is een vat wat achter het voorhangsel staat. Maar gewoon het vat is wat aan deze kant van het voorhangsel staat. Dus op het gouden reukofferaltaar. Want die hoort ook bij de Ark des Verbonds. Is er alleen van gescheiden door een voorhangsel. Door het voorhangsel. Zodat wij uit Hebreeën 9 vers 4 niet kunnen concluderen dat er los een wierookvat, los van het gouden reukofferaltaar dus, een wierookvat stond in het heilige der heiligen. Er zijn wel andere schriftplaatsen die iets dergelijks suggereren, maar dat blijft een omstreden zaak. Nou, dan weet u dat en dan hebt u nog eens zelf ook wat uit te zoeken. Wat we dus uitgebeeld vinden in het heilige der heiligen is inderdaad het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek, dus koning en hoge priester, dus ook een troon. En dat wegens de kracht des onvergankelijke levens en dat tegenover de zwakheid van het vergankelijke leven van de hoge priester naar Aaron, die nou eenmaal door de dood verhinderd werd, altijd blijven, zoals de Hebreeënbrief zegt. Hè? Want de hoge priesters zelf waren met zwakheid omvangen en werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Er zijn mensen die geven om een of andere reden betekenis aan de dood van de hoge priester. Maar ik moet u zeggen dat de dood van de hoge priester als zodanig totaal geen enkele waarde heeft. Geen enkele betekenis verder ook. De enige betekenis van de dood van de hoge priester is eigenlijk een negatieve. Hij werd, zoals mijn grootvader dus zei, hij werd slechts door de dood verhinderd altijd te blijven. Zo van, hij had eigenlijk altijd moeten blijven, maar ja, hij stierf, dus ja, hij werd daarin gehinderd. Helaas, er ging iets fout. Hetzelfde als helaas de stenen tafel braken. En zo. Men kon het niet houden. Het was niet te hanteren. En daarom werd er een andere hoge priester gegeven die helemaal niet sterft. Want het hoge priesterschap van Christus begint niet aan het kruis, ook niet bij zijn geboorte, maar begint bij zijn opstanding uit de dood. Daarvoor was er geen hoge priester. Dat kon niet, want dan had hij uit de stam van Levi moeten zijn. En de Hebreeënbrief zegt dat was hij niet. En dus werd hij pas hogepriester, na de ordening van Melchizedek, toen hij opstond uit de dood. Als we dus spreken over Christus, onze hogepriester, hebben we het over degene die opgestaan is uit de dood en die eeuwig leven heeft en daarom volkomen, altijd dus, kan zalig maken degene die tot hem gaan. En daarover hebben wij het dus weer vanavond. Er zijn dus nog een heleboel dingen waar we het vanavond over moeten hebben. Dat zal dus ook wel niet lukken. Maar wij doen ons best. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij in die genade mogen staan en dat wij met vrijmoedigheid mogen ingaan in die allerheiligste plaats. Omdat we weten en geïllustreerd vinden dat de weg daarheen bereid is. Dat wij iemand kennen en iemand hebben die wij nodig hadden, die ons betaamde. Een hoge priester die zelf mens werd, maar die als mens uit de mensen genomen werd en voor je aangesticht gesteld werd. En we danken u dat we mogen leren daaruit, dat sindsdien de weg tot u en tot uw troon in de hemel vrij is gemaakt, open is gemaakt ten behoeve van de mens. En we danken u dat we deze Heer en Heiland mogen nawandelen. Dat we hem kennen als onze overste leidsman, als degene die ons voorgaat. En als de oorzaak ook voor onze eeuwige zaligheid. We danken u dat we in dat heiligdom alles vinden wat wij nodig hebben. Dat we daar vinden het eeuwig leven en de zaligheid. Maar dat we daar ook vinden alles wat tot die zaligheid behoort. Dat we de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. En daarom leven met en daarom in Christus. We danken u, Vader, voor de heerlijkheid die aan ons gegeven is. En die aan ons ook geopenbaard zal worden in de toekomst. We danken u dat we daaruit mogen leven, dat we ons daarna mogen uitstrekken en dat we slechts die ene weg kennen, die weg die de Heer zelf ons ingewijd heeft, die voert tot in de binnenste heiligdom. Wij danken u, Vader, dat we daardoor verlost zijn van een dode wereld, een vergankelijke wereld om ons heen. Dat we verlost zijn van de zonde, dat de verzoening tot stand gebracht is en dat we tot u getrokken zijn met de koorden van uw liefde. Wij danken u, Vader, voor deze verbintenis die wij mogen kennen. En daar, vanuit die positie brengen we onszelf ook bij u voor het verdere van deze dag. Wilt u ons nabij zijn bij alles wat we doen? Wilt u zelf met uw woord ook verder in ons werken, opdat we ons deze dingen zouden eigen maken? Opdat we ze zouden overdenken en daardoor steeds opnieuw bepaald zouden worden, op wat voor wijze dan ook, bij onze Heer en Heiland, die voor ons leed en stierf, maar die nu voor ons leeft en gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Wees u daarom zo ons verder nabij. En mocht het zijn, brengt u ons ook weer bijeen vanavond, opdat we verder ons zouden verdiepen in die schatten die u ons gegeven hebt. Amen. Wie van u heeft een lied? 320? Lied 320, er staat, hè? 120. Oh, ik vond dat zo mooi lied. Want er staat uw naam, o heiland, zij aldeer. En er staat boven, opgewekt. He? Opgewekt staat er boven. Dat klopt dus wel, hè? Nou, 320 dan.
Tot vanavond, zo de Heer wil.